Goedemorgen gemeente en gasten. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst op eerste kerstdag. Vandaag gaat Beatrice voor. Het orgel wordt bespeeld door Kees en hij heeft zijn broer Renier meegenomen. U heeft hem al gehoord, trompetist. Falk doet de lezingen en ik wil nog even wijzen op het mooie bloemstuk. Dat heeft Ricardo gemaakt, dankjewel. Aanstaande zondag 28 december is er dienst in de kerk van Hoge Zwaluwe. Dominee van Oud-Heusen gaat dan daarvoor. De collecte vandaag. De eerste rondgang is voor kinderen in de knel, de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor het restauratiefonds. En dat laatste wil ik ook speciaal aanbevelen, en ook vooral voor volgend jaar, want we moeten volgend jaar onderhand gaan denken aan een nieuw leien dak. En dan moet er flink gespaard worden voor het restauratiefonds. We beginnen vanochtend met lied 477, de versen 1, 2 en 5. In die molen zingen we dit staande. Namens de kerkraad wens ik al een goede dienst toe en Beatrice, jou wens ik God zegen.
Thank you. Laten we een ogenblik stil zijn voor God, onze Heer. Vrede met u allen. Vrede ook met u. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft. Buiten is het koud. Binnen zoeken we de warmte. Buiten is het winter. Binnen maken we licht. Buiten gaat het tekeer. Binnen groeit de stilte. Om te luisteren naar het woord van het begin. Diep in onszelf dragen we hoop. En als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze diepe krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop en afgezien van het resultaat. Wij zingen samen lied 444, de versen 1 tot en met 5. Laten we samen bidden. Heere God, bij het vieren van Kerstmis komen we samen in vreugde en dankbaarheid. Laat de geboorte van uw Zoon de liefde en de hoop in ons hart aansteken. Help ons om deze tijd te delen met anderen en de boodschap van vrede en verzoening te verspreiden. Mogen we ons omringen met familie en vrienden en onze harten openen voor hen die lijden en eenzaam zijn. Zij die te maken hebben met verdriet of verlies, mogen we troost en steun bieden. Dank u voor de zegen van uw aanwezigheid en de wonderen van deze heilige tijd. Amen. Wij zingen lied 481, de versen 1, 2 en 3. Laten we samen bidden. God van hoop en toekomst, de belofte van de komst van een stralend licht zou onvervuld zijn gebleven als er geen mensen waren die het licht wilden zien. Uw woord van genade zou tevergeefs zijn als er geen mensen waren die dat woord wilden horen. Daarom bidden wij. Maak dat wij de tekenen van uw aanwezigheid herkennen en ieder op de eigen manier waarmaken in ons dagelijks bestaan. Dat vragen wij u omwille van het kind, wiens geboorte wij vieren, omwille van de profeet die hij geworden is, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Wij zingen lied 483, de versen 1, 2 en 3. Aan de kou ligt, of dat er geen plek in de herberg was. Ik weet niet of het stro wel de warmte gaf. Ik weet wel dat we met hoop verder gaan. En misschien ligt het ook aan de kou, maar ik geloof dat ik niet zo goed verstaanbaar ben. Kan er iets aan het geluid gedaan worden? Nee. Dan moeten we elkaar maar warm zingen. De eerste schriftlezing deze ochtend is uit Jesaja, Jesaja 9, versen 1 tot en met 6. Ja, mag ik je uitnodigen?
Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelden als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten.
Wij zingen lied 473, de versen 1, 2 en 3.
De tweede schriftlezing zal zijn uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20.
De geboorte van Jezus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hem geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld en in een voederbak ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft." Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt." Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Als antwoord op deze lezing zingen wij lied 486, versen 1, 2, 3 en 4.
Ook hoeveel God ziet.
Van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen. De symfonie van de hoop. Zo luidt het opschrift voor vandaag. Een symfonie is een veelstemmigheid aan klanken en geluiden. En we hebben al veel gezongen deze ochtend. Nogmaals wil ik uw stem horen. En dat is bij de vraag, waar hoopt u op? En het was mijn stille hoop dat u heel even met elkaar in gesprek zou raken. En de zin zou uitspreken, ik hoop dat. En u mag degene die naast of voor of achter u zit, deze zin uitspreken. Ik hoop dat. Wat hoopvol, hè? Wat hoopvol. Ik hoop wel dat niemand van u heeft gehoopt op een witte kerst. Onze hoop gaat meestal over andere dingen. Hoop gaat niet altijd over het hier en nu. Soms wel. Als je geen dak boven je hoofd hebt, of je hebt het koud, of je komt iets tekort, dan gaat hoop over mag het in het hier en nu beter gaan. Als je ziek bent of niet wel, dan hoop je dat in het hier en nu het beter met je mag gaan. Maar hoop gaat ook heel vaak over grote dingen in de toekomst. En op deze kerstmorgen klinkt een hoop die ouder is dan onze herinneringen. Je kunt nooit hoop projecteren op het verleden. Want dan wordt het al gauw iets van spijt. Ik hoopte dat het anders was gegaan. Maar het is niet anders gegaan. Hoop is ook geen wensdenken, geen magisch denken. Want mag ik dat alsjeblieft meemaken? Ik hoop dat het goed komt. Terwijl alle tekenen er misschien op wijzen dat het niet goed komt. Hoop is geen optimisme, zonder meer. Ik heb me de laatste maanden wat verdiept in het thema hoop. Toen we in het ziekenhuis bezig waren met de laatste levensfasezorg, de palliatieve zorg. En ik kwam een onderzoek tegen van iemand die beluisterde dat hoop heel veel stemmen kan hebben. En hoop is dus niet dat optimisme van, nou, het komt allemaal wel goed. Maar hoop is in dat onderzoek gebleken als een stem van, ja, heel veel lagen eigenlijk. En ik wil jullie wat meenemen in die hoop die deze kerst misschien wel laat weer klinken. En hoop is allereerst een vorm van verwachting. Nogmaals, niet de zekerheid dat alles goed gaat komen, maar de bereidheid om ontvankelijk te zijn. Dat is ook zo'n mooi klassiek woord, hè? Ontvankelijk zijn voor wat er zou kunnen gebeuren. Openstaan. Hoop die zacht maakt. Hoop is dan meer een houding en niet een voorspelling. En bij wie je in dit kerstevangelie die hoop terug ziet komen, die hoop als verwachting, is bij Maria. Maria weet niet hoe haar toekomst zal gaan. En tussen de regels door lees je bij haar ook een zekere voorzichtigheid. Misschien wel een angst. Een voorzichtigheid, want zij hoopt op het goede. Maar ergens moet zij geweten hebben en gevoeld hebben in haar hart dat het wel eens anders zou kunnen aflopen met haar enige, haar eerstgeboren zoon. Niet haar enige, maar haar eerstgeboren zoon, de zoon van God. Zij zegt, laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Dat is hoop die niet gebaseerd is op controle of grip krijgen, maar op ontvankelijkheid. En in de tekst die we aan het begin hoorden en misschien meelazen, klinkt ook, hoop is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen, maar de zekerheid dat het zinvol is. De zekerheid dat iets zinvol is. Onafhankelijk van de afloop. Nou, dat vraagt nogal een sprong in het diepe, geloof ik. Maria die leefde zo. Ze wist niet hoe het zou aflopen, maar ze wist, dit is zinvol. Hoop kan je ook, bijna als de stralen van een ster die er doorheen breken, zien als een draagkracht. Dus hoop die draagt en hoop die je krachtig maakt. En dat is hoop die vooral te midden van kwetsbaarheid en ziekte en onzekerheid heel wenselijk is. Dat is de hoop die draagt wanneer alles wankelt. Ook hier is hoop geen uitvlucht, maar een bodem. En die zie je bij Jozef. Jozef is geen man van grote woorden. Ik denk dat dat elke kerst opnieuw herhaald wordt. Jozef als de zwijgende op de achtergrond. Maar hij draagt. Hij beschermt zijn gezin. Want hij gaat de weg van Bethlehem naar Egypte. En zijn hoop klinkt misschien als de altstem in de symfonie. Niet opvallend, niet de dragende bas, maar wel noodzakelijk en onmisbaar. En die hoop hoor je bij mensen terug als ze zeggen, ik hoop dat ik het volhoud. Ik hoop dat ik morgen weer een dag heb. Ik hoop dat als het erop aankomt, dat ik niet alleen ben. Dat is hoop als draagkracht die zegt, er is een reden om verder te gaan. Niet omdat alles meteen helder is, maar omdat het licht voor je uitgaat. Dat licht is het kind, de kwetsbaarheid. En als God kiest om in het weerloze bij ons te komen, hoe zouden wij dan geen draagkracht vinden in onze eigen weerloosheid. Als God ervoor kiest om in een kwetsbaar klein kind zich aan ons te laten zien, waarom zouden wij onze eigen kwetsbaarheid dan niet omarmen? En met kerst mogen we denken en zeggen en voelen dat draagkracht komt niet alleen van binnenuit, maar die wordt ons geschonken. Weer zo'n oud woord, genade. Genade is iets wat je overkomt. Het goede wat je overkomt. En daarmee staan we in een lange traditie die in het protestantisme gelukkig ook omarmd is als genade waar je ontvankelijk voor mag zijn. Genade is niet iets waar je heel hard voor hoeft te werken of heel vroom voor hoeft te zijn. Genade is iets wat je overkomt. Dat hoop ik althans. En een derde stem van hoop is hoop als betekenis. Hoop die ontstaat als mensen ervaren dat hun leven deel uitmaakt van een groter geheel. Hoe krachtig is dat? Je maakt deel uit van een groter geheel. Het leven omarmen als een geschenk. Een geschenk wat wel of niet onder jullie kerstboom ligt, afhankelijk van je traditie. Een geschenk wat je ontvangt als het nieuwe jaar begint. Soms is dat een geschenk wat je liever niet uitpakt, omdat je vreest wat er staat te gebeuren dit jaar. Omdat je niet zoveel hoop hebt dat dit voor jou een goed jaar mag zijn. Of voor je familie, of voor je naasten. En dan krijg je een geschenk wat je liever onuitgepakt laat. En toch, maak het open, want daarin zit de hoop die vertelt dat jij deel uitmaakt van een groter geheel. Dat het ertoe doet wat je doet. Die hoop is hoorbaar en zichtbaar bij de herders en de engelen. Die zitten in de nacht, in het donker. En dan verschijnt er een engel die zegt, de klassieke woorden, u is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heer. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Daarmee krijgen de herders niet ineens zeggenschap over dat het met hun kudde goed zal gaan of dat ze de juiste weg opgaan. Maar ze krijgen wel betekenis in hun leven. Hun leven wordt binnengetrokken in het grote verhaal van God. En dan ontstaat de hoop dat het leven niet zinloos en tijdelijk en tijdig is, maar dat je deel wordt van iets wat eeuwigheid heet. Allemaal grote woorden, om dat hele kleine te duiden. Dat grotere verhaal staat in die stal. En dat is de hoop die Vaclav Havel in de eerste tekst bedoelde. Niet de zekerheid dat het goed komt, maar de zekerheid dat het zinvol is om lief te hebben. De symfonie van de hoop. Al die stemmen samen. De stem van Maria, die hoop als verwachting. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik wacht af. Jozef, de hoop als draagkracht, beschermende kracht. De herders en de engelen die ervaren dat hun leven wordt meegetrokken in het grotere geheel. En dan het kind zelf, de basishouding van de hoop. En in onze gemeente is het niet anders. Sommigen van ons zingen vandaag die hoge tonen. Er is zelfs een trompet die stem vertegenwoordigt. En anderen zingen niet, omdat hun stem het begeeft, omdat hun hoop misschien ijdel lijkt. Maar in Gods symfonie telt elke stem. En die kerstmorgen, die kerstnacht en de kerstmorgen vragen niet dat wij luid zingen, maar dat we meedoen. Het is God zelf die symfonie tot klinken brengt. De eerste vraag, waar hoopt u op? En neem de volgende vragen nou zo eens mee. Vandaag en morgen en straks het nieuwe jaar in. De vraag, waar wacht ik op? Met een open verwachting. De vraag, wat draagt mij werkelijk en wie draagt mij? En de vraag, waar vind ik betekenis te midden van het gewone, het alledaagse? Welke hoop klinkt er door mij heen? En die hoop hoeft niet luid te zijn, maar wel waarlijk. Want het licht is gekomen, het licht dat niet gedoofd wordt. Wij zingen zacht of luid, met onze eigen stem en met heel ons hart. Dat Gods verhaal doorgaat en dat wij, dat ieder van ons daarin opgenomen wordt. Want Gods belofte wordt waarlijk vervuld. Amen. Mogen we nogmaals onze stem laten klinken met lied 487, de versen 1, 2 en 3. Laten we samen bidden en God danken. Goede God, wij danken u voor het samen zijn deze ochtend. Dat het ook dit jaar weer kerst is geworden. Wij danken u dat de wereld even de adem inhoudt. en dat het stil is. Wij danken u voor de aarde die u heeft gegeven en de hoop die u levend houdt in weerwil van alles. En wij bidden voor hen die geen hoop meer hebben. Voor mensen die kijken naar het kwaad dat er gebeurt. Voor mensen die in het donker zitten. Voor mensen die teleurgesteld zijn in de medemens. Dat er wat licht mogen gloren in hun duisternis. Wij bidden voor mensen die geen dromen meer hebben. Voor allen die zichzelf verliezen in een jachtig bestaan. Voor degene voor wie alles draait om geld en goed. En voor wie overvraagd wordt. Dat er wat licht mogen gloren in hun duisternis. Wij bidden voor allen die dromen verloren hebben. Voor allen die verbitterd zijn geraakt door tegenslagen in het leven. Voor wie zich bedrogen voelt. Mogen er wat licht gaan gloren in hun duisternis. Wij bidden voor allen die in weerwil van alles blijven dromen en hopen. Op een betere dag en een betere morgen. Wij bidden voor allen die ziek zijn en zich geborgen mogen voelen in uw handen. En in het bijzonder bidden wij voor Nelke Havers, die deze kerstochtend op haar manier kan meemaken. Wij bidden voor haar gezin en voor allen die haar lief zijn. Wij bidden voor wie zich niet meer aangesproken voelt door de droom van kerst. Voor allen die vieren, maar niet weten waarom. Voor allen die eenzaam zijn. Mogen er wat licht gloren in hun duisternis. Wij leggen in stilte voor u neer wat er in onze harten leeft. Bidden wij de woorden die Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan gaan we nu over tot de inzameling van de gaven, waarna we ons slotlied zingen, lied 416, de versen 1 tot en met 4.
Thank you.
Van hier naar de plaats waar u thuis bent of zich hoopt thuis te voelen en ga met de zegen van God. De Eeuwige zij voor u om u de weg te wijzen. De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken. De Eeuwige zij naast u als een vriend. De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel. De Eeuwige zij in u als liefde en vrede. Thank you.